Broeders en zusters en vooral niet te vergeten jonge mensen. Fijn om zo vanmorgen met elkaar rondom dat woord van God bijeen te komen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als je zulke prachtige koren en liederen aan het zingen blijft, is er altijd wel een regel of een stukje wat je opeens weer heel erg aanspreekt. En voor mij was dat zojuist in dat prachtige lied uit de bundel van Johannes de Heer, dat hij mij het leven weer heeft gegeven. Want door de zonde waren we op weg naar de eeuwige dood. En nu mogen we door genade op weg zijn naar het eeuwige leven. En dat is heel bijzonder. Maar we hebben dan in ons leven wel te maken met een tegenstander die probeert om met zijn verstorende werkzaamheden in ons leven zoveel onrust te stoken dat we daar niet echt van gaan genieten. Die zekerheid die we door genade mogen ontvangen, die kan hij nooit meer ongedaan maken. Want zijn liefde heeft ons gezocht, zijn bloed heeft ons gekocht en daarom zijn we door genade een kind van God. Maar dan vuurt hij van die giftige pijltjes op ons af, om ervoor te zorgen dat we daar toch niet hier op aarde al in volle teugen van gaan genieten. En daarom wil ik vanmorgen een onderwerp met u behandelen, wat heel veel christenen tot op de dag van vandaag nog behoorlijk bang kan maken. En ik merk dat vaak in pastorale gesprekken, dat dat dan naar boven komt. En daarom wil ik vanmorgen met u spreken over het thema de rechterstoel en onze beloning. En ik wil daarvoor graag twee teksten met u lezen. Eerste tekst vindt u in de 2e Korinthebrief, hoofdstuk 5. Dat is een prachtig hoofdstuk in de Bijbel. Ik zou u willen aanraden om dat in de komende weken eens in alle rust voor uzelf door te nemen, omdat in hoofdstuk 4 en in hoofdstuk 5 tot 4 keer toegezegd wordt dat wij de moed erin moeten houden. En dan staat er in 2 Korintiërs 5 vers 10 dit. En ik hoef dat tegen u eigenlijk niet te zeggen, omdat u als gemeente dicht bij dat woord van God leeft. Maar soms is het belangrijk om woord voor woord te lezen wat er staat, zodat het goed tot je doordringt. En dat moet je met die vaak lange zinnen van Paulus helemaal. Er staat in 2 Korintiërs 5 vers 10, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Waarom? Opdat een ieder ontvangt wat in het lichaam gebeurd is, nadat hij of zij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Die uitdrukking komen we nog een keer in de Bijbel tegen. En wel in het 10e vers van Romeinen 14. Romeinen 14. Daar heeft Paulus het over het oordelen van elkaar. En dan zegt hij in Romeinen 14 vers 10, u echter, en dan dat woordje u, dat geeft al aan dat het op u en op mij betrekking heeft. U echter, wat oordeelt u uw broeder, zuster? Of ook u, wat minacht u uw broeder of zuster? En wat staat er dan achter? Wij zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Wel nu, broeders, zusters, als we vanmorgen willen nadenken over de rechterstoel en onze beloning, dan is het goed om je te realiseren dat in de nabije toekomst er in de Bijbel sprake is van drie verschillende oordelen. En deze drie verschillende oordelen, die vinden in de nabije toekomst op 3 verschillende momenten plaats. En in de Bijbel wordt ook uitvoerig uitgelegd waar dan dat oordeel wordt uitgesproken. En degene die dan worden geoordeeld. Maar bij elk van die 3 oordelen zal Christus op een andere stoel, bij wijze van spreken, plaatsnemen. En daarom is het goed om daar eerst, voordat we dieper op deze 2 teksten ingaan, daar wat van te zeggen. De eerste gebeurtenis die plaats gaat vinden, die wordt de rechterstoel van Christus genoemd. En degene die hiervoor gaan verschijnen, dat zijn al Gods volgelingen, al Gods dienaren. Met andere woorden, dat zijn de ware christenen. En wanneer zal dat plaatsvinden? Dat zal plaatsvinden nadat al die ware gelovigen zijn opgenomen en door de Heere persoonlijk worden thuisgehaald. En in Openbaring 22, helemaal aan het eind van de Bijbel bijna, staat in vers 12 dat de Heer Jezus zegt, zie, ik kom spoedig. En dan zegt hij iets heel moois daarachter. En mijn loon is bij mij om aan een ieder te vergelden, zoals zijn werk zal zijn. Nou, daar wil ik me straks in het bijzonder op richten, omdat dat ons als gelovigen te wachten staat. Bij de tweede gebeurtenis heet die rechterstoel de troon van Christus heerlijkheid. Voor degene die aan Bijbelstudie doen, leest u in dat verband dus rustig Matteüs 25 door van de week. Degene die daardoor geoordeeld worden, dat zijn de heidense volken die in de tijd van de grote verdrukking op aarde zijn overgebleven en die verantwoording dienen af te leggen als de Heer Jezus Christus in Jeruzalem, jawel, op de rechterstoel, de troon van Christus heerlijkheid, een oordeel zal uitspreken. Voordat de vestiging van het 1000-jarig vrederijk begint. En de derde gebeurtenis, die wordt de rechterstoel genoemd als een grote witte troon. En die vindt u helemaal aan het eind van de Bijbel, in Openbaring 20. En degene die daar geoordeeld zullen worden, dat zijn alle overige doden, die zullen worden opgewekt aan het eind van het 1000-jarig vrederijk, volgens Openbaring 20. En dat zal een heftige tijd zijn, want ik lees in Openbaring 20, wanneer iemand niet bevonden wordt geschreven te zijn in het boek des levens, die wordt geworpen in een poel des vuurs. Wat ik u vooral aan het begin dus wil duidelijk maken is dit. We merken, jammer genoeg, dat in heel veel kerken deze 3 verschillende oordelen als het ware op 1 hoop worden gegooid. Maar de Bijbel moet je altijd heel nadrukkelijk lezen. En als wij vanmorgen spreken met elkaar over de rechterstoel van Christus en onze beloning, dan is het heel belangrijk om je steeds te realiseren tegen wie wordt nou wat gezegd. Dat moet je in de Bijbel natuurlijk ook. Je moet je steeds afvragen, wordt dit nou gezegd specifiek aan Gods oogappel Israël, of geldt dit de gemeente van Jezus Christus? Wel nu, we hebben gelezen met elkaar in 2 Korintiërs 5 vers 10, dat wij allen, en dat heeft dus betrekking op gelovigen, dat wij allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dus mensen die niet met God leven, die God niet nodig denken te hebben in hun leven, die wacht straks een oordeel voor de grote witte troon als de boeken geopend gaan worden. En je naam is niet geschreven in het boek van het leven van het lam. Mag ik u eens heel persoonlijk vragen, u hoeft daar nu geen antwoord op te geven, maar wat roept dat eigenlijk in u op? Als u nou morgen post ontvangt en je krijgt heel onverwachts een brief van een rechter die zegt dan en dan word je verwacht om voor de rechtbank te verschijnen, dan denk ik dat de meeste van ons zich direct afvragen, maar waarvoor dan? Wat heb ik op me geweten? En de vraag dan, waar word ik van beschuldigd en wat staat mij dan te wachten? En waarom ik bij dit onderwerp bepaald is dat ik merk dat heel wat kinderen van God angst krijgen als ze lezen over de rechterstoel van Christus. Want zeg nou zelf, dat woord rechterstoel, dat klinkt al zo benauwend. En dat is mijn verlangen dat door de woordverkondiging van vanmorgen, door schrift met schrift te vergelijken en het met de schrift te onderbouwen, u daar geestelijk gezien heel anders tegenaan gaat kijken. En hopelijk gaan daardoor al onze zorgen, al onze twijfels, al onze angst als het gaat om dit thema verdwijnen, zodat we voor het eerst of opnieuw goed gaan begrijpen drie dingen. Wie verschijnen er op die rechtszitting? Wat is van die rechtszitting nou precies het doel? En van welke uitspraak mogen we daar dan verwachten? Nou, u hebt het ongetwijfeld gehoord toen ik het heb voorgelezen. Paulus schrijft dat allen, en hij richt zijn brief aan de gelovigen, dat alle gelovigen, en nou is dat volgende woord zo belangrijk, geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus. Dus wat staat er niet, broeders en zusters, jonge mensen? Er staat niet dat wij als gelovigen geoordeeld moeten worden voor de rechterstoel van Christus. Nee, er staat geopenbaard, verschijnen, zo u wil. Van ongelovigen zegt Gods woord dat ze wel geoordeeld zullen worden. En dat zal helemaal aan het eind, voordat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde beginnen, voor de grote witte troon. Maar iemand die door genade mag zingen, zingen van die heiland, die jouw hart, die jouw leven heeft gekocht met zijn kostbaar en dierbaar bloed, wacht helemaal geen oordeel meer. En ik zou graag twee teksten met u lezen, waarvan ik zou willen zeggen, onderstreep ze als het ware in uw Bijbel, zit er een uitroepteken bij. En dat is in de eerste plaats Johannes 3, vers 18. Over Johannes 3, vers 16 hoef ik het niet met u te hebben, want dat is een vers dat kent u uit uw hoofd. Dat kunt u waarschijnlijk zelfs zingen met de begeleiding die we zojuist hebben gehad. Maar dan is het belangrijk om even door te lezen, want dan staat er in Johannes 3, vers 18, wie in hem, wat staat er nou? Wie in hem gelooft. En wat volgt er dan? Wordt niet geoordeeld. Klip en klaar. Wie zegt dit? De Heer Jezus Christus. Uw en mijn heiland door genade. Maar er staat ook iets vreselijks achter. Maar wie niet gelooft, is reeds geoordeeld. En dan nog zo'n prachtige tekst. Zet er een uitroepteken bij. Johannes 5, vers 24. Deze tekst, Johannes 5, vers 24, die begint al zo prachtig. Want de Heer Jezus zegt, voorwaar, Voorwaar, en als hij dat zegt, dan moet je je oren extra spitsen om waar te nemen, voor waar, voor echt, voor zuiver, voor geldig te nemen wat hij zegt. En wat zegt de heiland hier? Ik zeg u. Dus dat woord heeft gezag, goddelijk gezag. Wie mijn woord hoort, zoals u nu doet, en gelooft hem die mij gezonden heeft. En wat staat er dan? Die komt in het eeuwige leven. Staat dat er bij u? Nee, dat staat er niet. Dat denken we wel vaak. Maar die heeft het eeuwige leven. Dus op het moment dat je gaat geloven, ontvang je dat eeuwige leven. En dat kan de boze je niet meer afpakken. Maar hij kan er wel van voor zorgen met zijn giftige paaltjes door jouw denken en jouw gevoelsleven zo te belasten dat je daarvan gaat genieten. En wat staat er dan achter? Ik heb dat in mijn tekst hier onderstreept. En komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Kijk, en dat zongen we nou juist met elkaar. Hij heeft mij het leven weergegeven zoals God dat bedoeld heeft. Nou, zeg nou zelf, broeders en zusters. Als de Heer Jezus dit zo klip en klaar duidelijk zegt, wie gelooft u dan? Dat wat de boze u influistert? Of dat wat hij van de troon van zijn genade ook nu aan ons laat weten? Deze twee teksten zijn dus niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Voor een bekeerde zondaar ligt het heil namelijk voor eeuwig vast. En waarom? Nou, dat was het mooie wat we zongen in het lied 657 over die heiland van u en mij. Die is voor u aan het kruis op Golgotha dat oordeel binnengegaan, heeft dat ondergaan. En daardoor kan God ons, omdat hij dat oordeel van ons op zich heeft genomen, niet voor een tweede keer oordelen. Dat om die reden zegt de apostel Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 17, dus dat is 7 versen verder dan het 10e vers wat wij hebben gelezen, daarom, als iemand in Christus is, wat staat er dan? Is hij een nieuwe schepping? En wat staat er dan achter? Er staat, het oude is voorbij gegaan. En wat doet de tegenstander van God? Die herinnert je steeds aan dat oude. Die wil dat je steeds maar in dat oude blijft hangen en plakken. Nee, zegt Paulus, vergetende wat achter mij ligt, strek ik mij uit naar dan wat voor mij ligt. En dat zegt deze tekst ook. Zie, dus daar moet een gelovige zich op richten. Alles is nieuw geworden. En deze nieuwe schepping, broeders en zusters, dat is Gods werk. Door de kracht van de Heilige Geest in ons tot stand gekomen. En daarom kan hij zijn eigen werk, wat aan ons door Christus is voltrokken, niet oordelen. Want de nieuwe mens is al in Christus geoordeeld op het kruis. Nu weet ik uit eigen ervaring, maar ook uit het pastorale werk wat we mogen doen, dat veel kinderen van God dit niet goed begrijpen. En als ze dan iets lezen over dat je moet verschijnen voor de rechterstoel van Christus, dan roept dat een benauwdheid op. Alleen dat woord al. Maar de vraag van morgen is nou gewoon heel reëel vanuit het woord van God. Is dat nou echt wel nodig? Of hebben we hier te maken met een van die vele giftige pijltjes die Satan op ons afvuurt, om maar te verhinderen dat we nu reeds genieten van die hemelse heerlijkheid die ons misschien al heel spoedig staat te wachten. Weet u, de Bijbel, heb ik al 2 keer gezegd nu, is het waard om heel zorgvuldig gelezen te worden. En nou, als het gaat over het oordeel, wat de volkeren straks moeten ondergaan, en wat de doden die niet in Christus gestorven zijn, moeten ondergaan. Dat wordt altijd gebruikt bij ongelovigen. Maar je zult in de Bijbel nooit een tekst vinden die het woord oordeel combineert met gelovigen. Ik vind het zo fijn dat u een Maranatha-gemeente bent. Dat u pal staat voor die boodschap die jammer genoeg door velen niet meer verkondigd wordt. En dan onthoud je de gemeente een enorme troost. Want als Paulus de Maranatha-boodschap verkondigt, zegt hij: en daarom troost elkander met deze woorden. Of zoals een andere vertaling zegt: vermaan elkander. En dan gaat Paulus daar in hoofdstuk 5 van de eerste Thessalonicense brief nog een stukje op door. En dan schrijft hij in vers 9 en 10 a dit. Want God, onderstreep dat broeders en zusters, God heeft ons niet bestemd tot toorn. Waar wel dan voor? Maar tot verkrijgen van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus die voor ons gestorven is. Weet u wat ons eigenlijk op het verkeerde been zet in ons denken? Dat is de uitdrukking de rechterstoel van Christus. Eigenlijk is die vertaling die wel aan de ene kant weergeeft wat er gaat gebeuren, een verkeerde uitdrukking. Want, vindt u het ook niet geweldig, dat Paulus in Romeinen 8 vers 1 zegt: zo is er dan nu geen verdoemenis, zegt de ene vertaling, zo is er dan nu geen veroordeling meer voor wie in Christus Jezus is. Weet u wat ik het mooiste woordje vind in dat zinnetje? Ja, natuurlijk, zult u zeggen. Dat is nogal duidelijk. Geen veroordeling meer. Geen verdoemenis meer. In wat oudere taal. Nee, ik ben zo blij met dat woordje nu. Want elke keer als ik in mijn geloofsleven word aangevochten door de boze, dan citeer ik in mijn gedachten dit vers. Aard, zo is er nu geen veroordeling meer voor wie in Jezus Christus is. Iemand heeft eens gezegd: als Satan je wijst op jouw verleden, moet je hem wijzen op de toekomst die hem staat te wachten. Vond ik een prachtige uitdrukking. Waarom ben ik weer eens bij dit thema terechtgekomen om daarover te spreken? Nou, ik ben in mijn jonge jaren enorm bang geweest voor het feit dat ik voor God zou moeten verschijnen. En ik zal u zeggen hoe dat gekomen is. Ik wilde al heel jong onderwijzer worden. En later heb ik ook wel gedacht om predikant te worden. Maar dat is er toen vanwege de komst van de kinderen niet meer van gekomen. Alhoewel God me toch tot dat ambt heeft geroepen. En daar ben ik heel dankbaar voor. Maar ik heb op een gegeven moment in de traditionele kerk, als ik dat zo mag zeggen, en dat wil ik niet ten nadeel stellen, maar zo ligt het gewoon. Toen zei de dominee na aanleiding van de prediking: laten we nu gaan staan als broeders en zusters en ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof voor God belijden. En toen spraken we met elkaar de geloofsbelijdenis uit. Waar trouwens wel hele mooie dingen in staan. Ik ook met hart en ziel onderschrijf. Maar opeens werd ik doodsbang. Letterlijk doodsbang. Van dat laatste stukje. Waar staat: van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de dood. En vanaf dat moment heeft er in mijn geest zich een beeld vastgezet dat God in de hemel bezig was om druk op te schrijven wat Aad Haverkamp allemaal niet uitspookte. Ik ga u niet vertellen wat dat allemaal was. Want u hebt ook zo'n verleden. Totdat u geroepen werd tot zijn heerlijk en wonderbaar licht. En wat was ik blij met die broeder op camping De Bettelt, die mij liet zien dat het oordeel door Christus ook voor mijn leven aan het kruis was weggedragen. En hij zei toen tegen mij: Aard, als God nou naar jou kijkt, ziet hij jou niet meer. Hij zei: wat ga je me nou vertellen? Ik wil niets liever dan door God gezien worden. En dan ga jij tegen mij zeggen dat God mij niet zegt. Hij zegt: nee, je begrijpt me niet goed, jonkie. Was een oudere broeder, dus toen kon hij ook jonkie tegen mij zeggen. Hij zei: nee. Hij zegt: als God de Vader nou naar Aard Haverkamp kijkt, dan ziet hij Aard Haverkamp niet, die gereinigd is door het bloed van Christus, maar dan ziet hij daartussen zijn eigen zoon staan. En die zegt: Abba, Vader, ook voor Aard mocht ik aan het kruis op Golgotha sterven. O broeders en zusters, wat heeft dat een geestelijke rust in mijn leven gebracht. Hij gedenkt mijn zonde niet meer. En een aantal jaren geleden hoorde ik opeens broeder Johan Schep, die de meesten van u ook wel zullen kennen, een dienst afsluiten met de apostolische geloofsbelijdenis. Ik dacht bij mezelf: Johan, wat ga je nou doen? En toen zei hij aan het einde dit: van waar hij komen zal om zijn eigen gemeente op te halen in de lucht en om haar vervolgens te beoordelen voor de rechterstoel van Christus. Dat heb ik hartgrondig amen opgezegd. Want broeders en zusters, u moet namelijk weten dat in de grondtekst, wat wij vertalen met rechterstoel, het woordje bema staat. Nou zegt het woord hema u misschien meer dan bema, maar laten we dat even los. Eigenlijk is dat een soort van verhoging, zoals je hier ziet, waar dan een groep van mensen zit die gaat beoordelen. En Paulus gebruikt in de Bijbel vaak gegevens van sportevenementen die hij in zijn tijd ook ongetwijfeld gezien zal hebben. Misschien heeft hij wel de Olympische Spelen gezien in Athene, wie zal het zeggen. En die groep van mensen die beoordeelt dan of je volgens de regels aan de wedstrijd hebt deelgenomen. En na gelang je prestatie ontvang je dan bijvoorbeeld een lauwe krans of een medaille. En als je een stempelkaart hebt, wordt gekeken of die stempelkaart natuurlijk vol is. Dus de naam rechterstoel is eigenlijk een soort van erepodium van Christus. Daar worden de prijzen uitgereikt. De gelovige ontvangt voor het erepodium van Christus eer van God voor datgene wat je hier op aarde uit liefde voor hem hebt gedaan. Want wat zingt een prachtig mooi lied: alles wat je doet uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waarde en dat blijft voor eeuwig bestaan. Nou, toch al een beetje huiswerk heb ik opgegeven. Lees van de week eens voor uzelf dat indringende hoofdstuk 1 Korinthe 3. Daar staat letterlijk dat ieders werk beoordeeld zal worden. Want het moet door het vuur heen van Gods gerechtigheid. En dan kan het zijn dat je als gelovige weet van het eeuwig heil wat je wacht, maar dat je zo weinig gedaan hebt, omdat je eigen ik nog zo overeind staat, uit liefde voor Christus. Ja, dan heb je wel gebouwd. Maar als het door het vuur gaat, dan bereikt dat het geen eeuwigheidswaarde heeft. Dan is het hout en stro en stoppels. Dan kan het zelfs zijn dat je wel gered wordt voor de eeuwigheid, maar als door vuur heen. We hebben in de Bijbel daar een heel duidelijk voorbeeld van. Denk aan die moordenaar aan het kruis. Die op het laatst zegt tegen de andere moordenaar, wij hangen hier terecht, maar dit is de onschuldige. En dan zegt hij tegen de Heer Jezus, Heer, gedenk mijner in uw koninkrijk. Hij vraagt me zoiets, maar hij ontvangt, ik kan mijn armen niet eens aangeven, hij ontvangt de eeuwige heerlijkheid, want de Heer Jezus zegt, heden zul je met mij in het paradijs zijn. Alleen ja, we zingen dat lied bijna nooit meer. Maar er is een lied in de bundel van Johannes, de Heer zegt, moet ik gaan met lege handen zo mijn heiland tegemoet. Broeders, zusters, wat is het werk wat u en ik straks de heiland gaan aanbieden? Wat doen wij in de praktijk van ons geestelijk leven uit liefde voor Christus? En dan moet u dit heel goed onthouden. Als we daarnaar kijken, als wij straks voor die bema, voor dat erepodium van Christus komen, dan zal, hebben we met elkaar gelezen, een ieder ontvangen wat in het lichaam gebeurd is. Het zij goed, het zij kwaad. Dat wordt daar beoordeeld. En dan is dit het verschil. Uit het oogpunt van uw en mijn positie voor Christus is er geen enkel onderscheid. Want bij God is geen aanzien des persoons, zegt de Bijbel. Maar wel verschil in de wijze waarop wij als christenen wandelen in het licht met Jezus. Dus als het gaat om onze positie zijn we allemaal gelijk. Wij komen daar om beoordeeld te worden. Maar dan blijkt dat er verschil is in wandel. Als het gaat dus om onze positie, is er geen verschil. En waarom niet? Nou, wij zijn allen door het geloof gerechtvaardigd. In Romeinen 5 vers 1 staat, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben nou vrede met God. Dus je hoeft er niet bang voor te zijn. En hoe zijn we daaraan gekomen? Nou, niet door eigen kracht, niet door eigen verdiensten, maar door onze Heere Jezus Christus. Vorige week was ik in de gemeente en daar ben ik geschrokken. Want toen ik dit gedeelte behandelde, zei ik opeens tegen hen, broeders, zusters, wilt u de vingers opsteken? U hoeft het niet te doen hoor. Maar wie van u is er heilig? Nou, de helft stak nog niet eens de vinger op. Ik zeg, dat is niet best met u. Ik zeg, want ik lees namelijk in mijn Bijbel, een tekst die kun je makkelijk onthouden. Hebreeën 10 vers 10. En ik lees hem nu voor in de NBG. Maar daar staat dit. Als je dus met je leven naar het kruis op Golgotha bent geweest, dan staat er, krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Christus. Dus waardoor zijn wij geheiligd? Niet door eigen kracht, niet door onze eigen wil, maar door het offer van Christus. En nou heel belangrijk. En wanneer geldt dat dan? Nou, er staat ervoor. Eens voor altijd. Ik zei tegen de mensen, ik vraag niet of je voelt of je een christen bent. Want dan komt die stem van de boze weer, die zegt, jij een christen? En dan laat hij je weer verkeerde dingen zien. Nee, de schrift zegt, je bent het door de genade van God in de Heer Jezus Christus. Eens en voor altijd. Er was een jongetje, die kwam ooit naar mij toe in de klas en zei, meester, ik ken een heel leuk raadseltje. Nou, ik had al een paar keer van die raadseltjes of van die mopjes gehoord, dat ik zelfs als meester een beetje rode oortjes kreeg. Dus ik zei, hij is toch wel netjes. Ja, zei hij, is heel netjes, meester. Ik zeg, en wat is dan dat raadsel? Dus hij ging voor de klas staan en hij zegt, jongens, meisjes, het is groen en het gaat naar de kerk. Nou, stilte. Niemand wist het. Hij zegt, dat is een heilig boontje. Het feit, broeders en zusters, dat zoiets bestaat, geeft aan hoe er naar u en mij gekeken wordt. Of wij wel werkelijk laten zien dat datgene wat wij doen eeuwigheidswaarde heeft. En de schrift leert u en mij nadrukkelijk dat de gelovige één gemaakt is met Christus. Alleen als het om onze wandel gaat, ja, dan blijkt ook in de praktijk van het gemeenteleven vaak dat er talrijke en jammer genoeg ook grote verschillen zijn. Kijk, en daarvoor dienen we straks rekenschap af te leggen. Want een ieder zal op grond van wat je uit liefde voor Christus hebt gedaan, loon naar werken ontvangen. Toen ik op het internet wat aan het googelen was over die uitdrukking, de rechterstoel van Christus, toen kwam ik een stukje tegen van een pastor van de kerk van de grote evangelist Moody in Amerika. Erwin Lutzer heet hij. En hij schrijft dit. Ik vond het zo bijzonder aangrijpend. Stelt u zich eens voor dat u in het gezicht van Christus kijkt. Alleen u beiden. Christus en u. Oog in oog. En uw hele leven ligt voor u. Misschien wel eens van mensen gehoord die iets heel benauwends hebben meegemaakt en die zeggen, ik zag in een hele flits al in één keer mijn hele leven passeren. Uw hele leven ligt voor u. In een oogwenk ziet u wat hij van u ziet. Geen verstoppertjes spelen meer dus. Geen mogelijkheid om iets wat u deed beter voor te stellen dan het was. Ook geen advocaat om u te vertegenwoordigen. En de blik in zijn ogen zegt alles. En of u het nou leuk vindt of niet, maar dat staat u als gelovige op zekere dag te wachten. Laten we hem dus niet, broeders en zusters, teleurstellen. En in alles zo goed mogelijk volgens zijn wil leven. Dit is de wil van God, uw heiliging. En ons loon hiervoor zullen we van hemzelf ontvangen. En waar dat loon nou precies uit bestaat, dat kan ik u niet zeggen. Want dat zal voor een ieder van ons verschillend zijn. Maar omdat het uit zijn handen komt, en er zijn prachtige gelijkenissen die daarop duiden, nog een stukje extra huiswerk, die zullen dat ongetwijfeld heerlijk maken. En elke daad, niet verricht in geloof en gehoorzaamheid, en die niet tot doel heeft in uw en in mijn leven om God te verheerlijken, daar zegt Paulus van, dat is kwaad. Dus de vuurproef, die bepaalt de kwaliteit van de werken van een gelovige. En dan geeft aan dat de kwaliteit voor God belangrijker is dan de hoeveelheid, de kwantiteit. En zelfs als verbranden al de werken van een gelovige, dan nog, zegt de schrift, wordt zijn ziel gered, omdat Christus zijn fundament is. Maar je wordt dan gered als door vuur heen. En broeders, zusters, de aard van deze vuurproef, die kunt u lezen in Openbaring 1, vers 14 tot en met 15. Daar lezen we, Gods ogen zijn als een vuurvlam, en zijn voeten gelijk koperbrons als in een oven gloeiend gemaakt. en deze uitstraling van God, zal het onoprechte en het waardeloze in onze levens verteren. Wat moet u daar nou geestelijk mee omgaan? En daar ga ik mee afronden. U moet u voor zichzelf eens de komende tijd, in de stilte van uw binnenkamer, deze drie vragen voorleggen. De eerste gaat over uw motieven als christen. Is het het doel van mijn bediening, van mijn dienstbetoon voor hem, is dat om Christus te verheerlijken? Zoals we net in een paar liederen zo duidelijk naar voren brachten. Dus wat is het motief dat ik voor hem bezig ben? Tweede gaat over het punt gehoorzaamheid. Is mijn dienstbetoon aan Christus volgens de principes en de methode van Gods woord? Of bepaal ik zelf mijn vormen van aanbidding en dienstbetoon? Ja, dan kun je vol, en daar zorgt de muziekgroep wel voor, vol zingen. Ik wil zingen van mijn heiland. En ik wil hem loven en prijzen, maar doet u dat ook in gehoorzaamheid? Ik sprak zojuist in de bidstond met een jonge broeder. En hij zei, broeder Haverkamp, de boodschap die ik van u gehoord heb over het dopen, heeft mij zo tot nadenken gestemd. En hij vertelde met een blij gezicht dat hij gehoorzaam was geworden aan het woord van God. En dat is iets wat ik niet gauw zal vergeten. Weet je wat hij er naar achteren zei? Hij zei, vanaf dat moment is er zo'n wonderbare rust in mijn leven gekomen. Dat doet gehoorzaamheid met je. Dat zal beoordeeld worden. En de derde is, na de motieven, na de gehoorzaamheid, de kracht. Word ik daarin in alles geleid door de kracht, de vernieuwende kracht van de Heilige Geest? Of doe ik nog veel dingen in eigen kracht, in mijn eigen vlees? Waar moet je nou als oprechte christen naar streven? Om een volledige beloning te ontvangen. Nou, 2 Johannes 1 vers 8 zegt, let op uzelf. U hoeft geen verantwoording af te leggen voor uw broeder of zuster die naast u zit. Misschien zit u op dit moment wel te denken, wat fijn dat die broeder of die zuster er ook is. Ben je fout bezig? Gods woord geldt jou, geldt mij. Let op uzelf. Waarom? Opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon ontvangen. Dat wil de Heiland zo graag van uw en mijn geestelijk leven. Dus het gaat ten diepste om ons werk voor hem. Loon naar werk. Kijk, en als u dit nou bekend voorkomt, koester dan nu reeds in uw leven als christen die prachtige tekst uit 1 Petrus 5 vers 4. En wanneer de opperherder verschijnt, en gelet op de tekenen van de tijd gaat dat niet lang mee duren. En wat staat er dan? Zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid ontvangen. En daarom zou ik tot slot willen zeggen, kunt u met mij onderschrijven wat opwekking 628 in het refrein steeds zegt? Daar staat, en het leven dat ik leef, is niet meer van mij. Jezus leeft in mij, mijn hoop voor eeuwig. En elke dag dat ik besta, leef ik niet meer, maar Jezus leeft in mij, mijn hoop voor eeuwig. Maranatha. Halleluja. Amen. Zullen we samen bidden? Liefdevolle Heer en Heiland, wat is het toch een heerlijk, veilig en gerust gevoel dat we u als een eeuwige, immer rechtvaardige rechter door genade mogen dienen. U die recht zult spreken op basis van wat wij hier op aarde in de kracht van de Heilige Geest mogen doen tot eer en glorie voor uw grote naam. Dank u dat we dan elke dag opnieuw weer u mogen dienen. Vanuit de kracht die u ons daar ook zelf voor geeft door de Heilige Geest. En Vader, dank u wel dat u ons zo in ons persoonlijk geloofsleven, maar ook in ons gezinsleven en ook in dat van de gemeente van Christus hier ter plaatse wilt helpen om zo te bouwen dat we dat doen met goud en zilver en edelgesteente. Kortom, dingen die eeuwigheidswaarde hebben en niet met die vluchtige, voorbijgaande dingen van de wereld die bestaan uit hout en stro en stoppels. We willen u de eer brengen. Dat hebben we vanmorgen een paar keer achter elkaar gezongen. Heel persoonlijk. Loof de Heere, mijn ziel en alles wat in mij is, zijn heilige naam. Of zijn we misschien, omdat we net als de Efeziërs onze eerste liefde hebben verlaten, op weg om een heilig boontje te worden. Mensen die meer begaan zijn met wat een ander doet voor Christus, dan dat ze het woord van God als toetssteen langs een eigen hart en leven laten gaan. We hebben een opdracht. We mogen handeling doen totdat u komt. En wij leven in een wereld die in grote nood is. En terwijl wij hier vanmorgen de tijd nemen om rondom uw kostbare kompas, de Bijbel, bij elkaar te zijn, zijn er in ons land, te midden van ons volk, heel wat bijeenkomsten waar mensen eten en drinken, vooral heel veel drinken. In de wetenschap laten we maar eten en laten we maar drinken en laten we vooral vrolijk zijn, want morgen sterven wij. En dat zijn meer mensen. We zien de berichten dat sommige steden volgelopen zijn om met elkaar dat heidense feest carnaval te vieren. Maar u zegt tegen ons geheigen heel anders. We hebben Christus leren kennen. En daarom willen we deze mensen ook voor de troon van uw genade brengen. Dat als ze straks van hun kater ontwaken, zoals het ware vanuit de hemel een stem horen. Jongen, meisje, waar ben je nou toch helemaal mee bezig? Je bent op weg naar het eeuwig oordeel. En dat zal er niet om liegen. Maar dank u wel, Vader. Nog is het tijd. U geeft genade. De toekomst is nog vrij door Golgotha. En wilt u ons helpen dat ook ons getuigenis daaraan mag meewerken. Kom, Heer Jezus. Ja, kom spoedig. Maranatha. Halleluja. Amen.